Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je eenvoudig een goed gespreide portefeuille opbouwen? Kijk op saxo.nl en ontdek de voordelen van maandelijks beleggen met Auto-Invest. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
Ja, het zijn toch bang dat er overcapaciteit komt in de fossiele brandstoffenhoek. Gedeeltelijk omdat China dus heel veel van die duurzame energie produceert. En gedeeltelijk omdat we met Trump misschien toch ook het weer makkelijker wordt om te investeren in fossiele brandstof. En als ze dan niet nodig zijn, dan kan die koers best hard zakken.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag. Donderdag 28 november. De klimaattop in Baku, Trump die subsidies wil afbouwen en nieuwe Europese regelgeving. Er gebeurt momenteel van alles wat van invloed is op duurzame beleggingen. We gaan je vertellen wat dit betekent voor de aandelen in jouw portefeuille en waar de nieuwe kansen liggen. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en bij mij zitten Loege Schilder en Michiel Pekelharing. In deze aflevering hoor je alles over duurzame beleggingen. Gaat Trump het hele speelveld omgooien? En waar moet je momenteel wel en niet in beleggen? Maar eerst nemen we zoals altijd de afgelopen week door. Loege, ik denk dat het voor jou goed nieuws was de afgelopen week.
Zeker, nou ja, vanochtend zelfs.
Ja.
Dus vorige week hebben wij een mutatie in de duurzame portefeuille doorgevoerd. We hebben Waste Management verkocht, want dat was behoorlijk opgelopen. Was ook duur, 30 keer de winst. En toen kwam ik Renewy tegen, Nederlandse afvalverwerker. Dus eigenlijk hetzelfde bedrijf, andere regio. En Renewy staat voor 10 keer de winst. Terwijl de winstgroeiverwachting voor Renewy 23 keer de winst was, 23% was. En voor Waste Management 11. Dus ik dacht, nou, dat is een mooie ruil. Als ik iets kan kopen wat twee keer zo snel groeit voor een derde van de prijs, dan vind ik dat wel interessant. Maar ja, vanochtend kreeg ik een mailtje van iemand die zei, soms moet je een beetje geluk hebben. Dus ik dacht eigenlijk, hij was de afgelopen dagen een beetje gezakt Renew. Ik dacht eigenlijk dat hij minder zei dan. Maar er is een overnamebod van Macquarie. Het staat nu 9,60 €. Dus we hadden het op 7 in de portefeuille opgenomen. Het staat nu 9,60 €. En het bod gaat 10,40. Dus dat is wel lekker zo in anderhalve week.
Wat ga je dan doen? Want het is natuurlijk ook nog best wel een verschil tussen het bod en de huidige koers. Heb je iets van dit is een mooie winst voor een paar dagen, dit ga ik verzilveren? Of ga je afwachten of de overname doorgaat en hou je anders het aandeel vast?
Omdat
je
25 december zouden ze duidelijkheid moeten creëren. Heb ik vanochtend net gelezen. Het management neigt naar aanbevelen. De drie grote aandeelhouders die 19% hebben zijn akkoord met het bod. Dus ik moet er nog even wat dieper in duiken. Maar het is nog 8% richting dat bod. Nou, ja. Dat is best mooi voor een maandje. Dus en op zich heb ik wel, weet je, dus dit is natuurlijk top dat je in een paar dagen tijd zo'n mooi rendement hebt. Maar ja, als het in de waarde keer 3 gaat naar de koerswinstverhouding van Waste Management, ja, dan is er nog veel meer ruimte. Dus,
ja.
Dus ik hoef er niet vanaf. Maar goed, we gaan het wel zien. Maar dat was even
het
last minute nieuws van vandaag. Tegelijkertijd hadden we ook een goede cijfers van Sage. Sage, dat is een softwareaanbieder, boekhoudsoftware ook toevallig uit Engeland, die vorige week met goede cijfers kwam. Dat was ook een mooi momentje. Wat ik opvallend vond in Amerika na de verkiezing van Trump, hij wees Scott Bessent aan als nieuwe minister van Financiën. En die, daar reageerde de rente positief op, die daalde. Want Bessent staat bekend als iemand die inflatie niet te hard wil laten oplopen. De markten waren nog niet herstel, die waren nog aan het bijkomen van het goede nieuws van Scott Bessent. En toen kwamen de tarieven eroverheen op Twitter. Dus het is niet saai de laatste weken op dat gebied. Dus dat is op hoofdlijnen mijn terugblik.
En Michiel, wat is jou opgevallen de afgelopen week?
Gisteren zijn er heel wat cijfers bekend geworden in de Verenigde Staten. Onder meer jobless claims, durable goods, pending home sales. En eentje die ik eruit wil halen, dat is de personal consumption expenditures, de PCE-inflatie. En die kroop 0,2% hoger naar 2,3%. De core-inflatie ging naar 2,8%. Dat is 0,3% meer. En zo zie je dat die inflatie toch wat meer wegkruipt van de doelstelling van de Federal Reserve. Die nog altijd volgens CME FedWatch 2/3 kans is op een 0,25% renteverlaging. Maar wat me echt opvalt is dat heel veel van die renteverlagingen voor de komende tijd, die zijn er sinds de verkiezingen van Trump zijn die eruit gehaald. En het zou mij niks verbazen als uiteindelijk de rente een stuk minder gaat dalen dan iedereen nu nog denkt. Want je had het al over dat getwitter van Trump. En Deutsche Bank die had daar toevallig een mooi onderzoekje over. En die zijn meteen gaan kijken van ja, wat betekent dit dan? Eigenlijk voor Trump was hun inflatieverwachting 2,3% voor volgend jaar. Ja, dan biedt nog wel ruimte om wat de beleidsrente wat terug te schroeven. Maar met die tarieven die Trump heeft aangekondigd de afgelopen tijd al, was het gestegen naar 3%, die inflatieverwachting. Wat hij nu geroepen heeft over Canada en Mexico, zijn ze gaan rekenen. En kijken van oké, als 50% van dat, ja, als hij dat doorvoert en het wordt allemaal doorgerekend, dan kom je volgend jaar uit op 3,8% inflatie. Dus dat is wel een van de wildcards eigenlijk volgend jaar om in de gaten te houden. Die Amerikaanse inflatie en de wijze waarop Donald Trump eigenlijk de Federal Reserve in de wielen rijdt met zijn getwitter en zijn verwachte beleid.
En is dat kun je daar als belegger nu al mee? Of is dat iets wat meer wat nou, volgend jaar
aan? Waar je nu rekening mee moet houden is dat als die Federal Reserve echt minder renteverlagingen door gaat voeren, dat die waarderingen van aandelen opeens toch best wel vrij hoog lijken. En dat je dan eigenlijk toch wel wat schrik in de markt krijgt daarvoor.
Ja.
Dus dat er eigenlijk een rugwind is die ze voor dit jaar al verwacht hadden. Die niet eens een rugwind is, maar een heel licht briesje. Want nou ja, als je kijkt wat voor renteverlagingen ze hebben doorgevoerd, is dat ja, minim. Rente zou nu eigenlijk 2% lager moeten staan dan eind vorig jaar. Daar zijn we nog lang niet. Maar ja, als je dat volgend jaar weer hebt, dan weet ik niet of die rally die je eigenlijk vorig jaar of dit jaar en vorig jaar al gezien hebt, of dat nog vrolijk door kan gaan. Iets anders? Ja?
Nou ja, wat we ook het anti-immigratiebeleid van Trump. En wat hij, ja, zo noem ik het dan maar. Trump noemt het volgens mij ook zelf soms deportatie van gastarbeiders. Ja, dat heeft ook alleen maar een inflatoire werking inderdaad. En ook het stijgende begrotingstekort wat je waarschijnlijk hebt omdat die belastingen wil verlagen. Dat heeft dan misschien niet per se inflatie, maar dat zorgt ook voor hogere rentes. Dus het is nog geen uitgemaakte zaak ook wat mij betreft.
Nee, het belooft in ieder geval een heel interessant jaar te worden, ja. Zoals het zich nu laat aanzien. Mag ik nog één terugblik item er eigenlijk uithalen? En dat is niet zozeer iets van nieuws, maar het is natuurlijk wel de tijd van het jaar waarin heel veel vooruitgeblikt wordt. En er zijn best wat bijeenkomsten, onder meer de ronde tafel van beleggersbelangen en wat andere events. En wat mij daar opvalt is de enorme populariteit van private equity eigenlijk ten opzichte van traditionele aandelenbeleggingen. En wat je dan vaak hoort is dat nou ja, het rendement ligt een stuk hoger. Een van de mooie cijfers die ik laatst langs zag komen was dat het over de afgelopen 10 jaar 6,3% hoger lag dan aandelenbeleggingen. En over de afgelopen 20 jaar 6,0%. Dus dat zijn behoorlijke verschillen. Wat is de oorzaak van die outperformance? Ik hoor dan heel vaak dat er steeds minder keuzes op de aandelenmarkt. Omdat het aantal bedrijven op de Amerikaanse beurs gedaald is van 7000 in 2000 tot ongeveer 4000 nu. Terwijl het aantal bedrijven in handen van private equity beleggers omhoog geschoten is in die periode van minder dan 2000 naar bijna 10.000. Er komt dus steeds meer in handen van die private equity beleggers. En dat merk je ook bij de bedrijven die naar de beurs gaan. Want die zijn gemiddeld een stuk ouder en een stuk groter dan dat ze vroeger waren. Dus een heel groot deel van die winst die komt terecht bij private equity beleggers. Moet je dan nu als een gek achter private equity aan gaan rennen? Nou, dat lijkt mij eerlijk gezegd niet. Want ik ben ook eens gaan kijken hoeveel droogpoeders ze zogenaamd hebben. Want dat is het bedrag wat ze op hun rekening hebben staan om eigenlijk grote overnames of andere transacties te doen. Ben ik benieuwd, heeft een van jullie een idee hoeveel ze dat is?
Nou, ik hoop loegen.
Nee, ja, ik heb het wel. Ik heb het niet paraat.
Het is 2,5 biljoen ongeveer. Dat is 2,6 miljoen zelfs. Daar kan je 2,5 keer de AEX van kopen.
Zo.
Dus als je zo verschrikkelijk veel geld aan de zijlijn hebt, dan weet je al dat er waarschijnlijk te veel betaald gaat worden. Dus ik denk dat het zou mij niks verbazen als 2025 ook het jaar wordt van een paar grote private equity deals waar heel veel beleggers later heel veel spijt van krijgen.
Ja, die private equity, die fantastische rendementen over de afgelopen jaren hangt denk ik ook samen met dat de rente zo laag was.
Absoluut.
Private equity werkt natuurlijk ook vaak geleveraged.
Die en hebben dan, geprofiteerd van diezelfde rugwind waar obligatiemarkten.
Inderdaad. En, ja, als jij een stuk leverage in kunt bouwen tegen 0% rente, nou, er zal een risicopremie overheen liggen van 2-3%. Maar dan kun je dus tegen 3% lenen. Als je dan je return on equity op 8% hebt, dan heb je je hefboom met of het aantal keer je hefboom keer die 5%.
Ja.
Ja, dat gaat natuurlijk fantastisch. Maar met de huidige rente, ja, dan is dat hefboom-effect niet. En als ze dan ook nog duur moeten betalen, dan zit er helemaal geen marge meer tussen.
Nee, die truc raakt uitgewerkt. Ja. En toch zie je het steeds meer op het schap komen over particuliere beleggers.
Maar dat is dus... mijn collega zegt dan wel eens dat de Sjaak achter de markt. Want afgelopen jaar, ik kwam van het weekend toevallig een berichtje van LinkedIn tegen. Ik kan het wel even in de show notes zetten. Ja. Maar dat Yale en de endowments die veel in private equity zitten, dat die een heel teleurstellend 2023 hadden. Omdat die private equity beleggingen zo tegenvielen.
Ja, maar dus waren nauwelijks goede exit.
Ja, dus misschien dat de professionals nu afscheid nemen. Ja, en dat daarom nu de particulieren aan de beurt mogen komen. Ja, ik zou daar heel voorzichtig mee zijn.
Ja.
Voor kennis.
We noemden hem al in de terugblik, Trump. Hij schopt natuurlijk ook van alles in de war op het gebied van duurzaamheid. En er speelt sowieso wereldwijd van alles. Loegen, tijd voor een bijpraat, denk ik, over duurzaam beleggen.
Ja, ik heb best wel wat mailtjes ook gekregen van mensen die pro-duurzaam beleggen zijn. En die zeggen dan, Trump, dat is niet goed voor de duurzame... Voor de duurzame wereld was ook een lezersvraag van wat betekent het nou voor een Enphase bijvoorbeeld. He, dat aandeel is behoorlijk gezakt. En Trump zegt wel, die hele duurzaamheid, nepnieuws, daar geven we veel te veel geld aan uit. De regering Biden heeft natuurlijk ook in 2022 die Inflation Reduction Act aangenomen. Wat een heel mooi woord is, maar... een verkapte groot investeringspakket in nieuwe energie en klimaatactie. En dat als je dus echt direct afhankelijk bent van die subsidies, ja, dan kun je daar natuurlijk wel last van krijgen. Dus een Enphase, die ging wel omlaag. Maar ja, Tesla, die ook een subsidie krijgt op die auto's, die had er weer helemaal geen last van, omdat die ook aan de andere kant natuurlijk bij Trump zat. Dus het is niet één op één dat je kunt zeggen van, is Trump nou slecht voor duurzame aandelen? Wat ik zelf in de duurzame portefeuille merk, als je dus één stapje verder gaat, niet per se de windmolens en zonnepanelen en dat soort dingen, maar als je kijkt naar bedrijven die duurzamer en verantwoorder opereren dan hun concurrenten. Dus zo kan een supermarktketen bijvoorbeeld meer gezonde of meer duurzaam gekweekte producten in de schap hebben. Dus zo kan iedere bedrijf binnen een sector duurzamer en verantwoorder opereren. Ja, dan doen die het eigenlijk best wel goed. En dat komt gedeeltelijk, denk ik, omdat Trump dus ook zorgt voor die hogere inflatie. En dat die bedrijven die voorop lopen op duurzaamheid, die zijn door hun unieke positie beter in staat om die inflatie door te rekenen dan hun concurrentie, die wat meer een standaard 13 in een dozijn product hebben en daar dus daar dan meer last van zullen krijgen. Dus wat dat betreft ben ik niet zo negatief. Wat we ook de afgelopen week steeds meer terug hebben zien komen, is dat de Chinese CO2-uitstoot lijkt te toppen. Dus in 2021-2022 was die al stabiel. Nou, 23 kwam er nog een klein beetje bij. Maar in 24 lijkt die gedaald te zijn, de CO2-uitstoot in China. En dat heeft twee redenen. Ten eerste dat er in China meer zonne-energie opgewekt is. Meer nieuw materiaal voor het opwekken van zonne-energie is geïnstalleerd in één jaar dan in Europa over de hele looptijd tot nu toe. Dus er wordt daar echt enorm veel neergelegd. Ik heb het vaak gezegd in de podcast, dat is een van de speerpunten in de Chinese industrie, dat ze dus heel erg op die energietransitie produceren. En ten tweede, ja, de bouw in China, die gaat wat minder. Er is waarschijnlijk wel een huizencrisis die ze in de media misschien niet zozeer naar voren mogen laten komen.
Een poosje terug had dat ik Evergrande heb gehoord.
Ja, maar dat was een...
Dat was een heel grote vastgoedontwikkelaar die al die huizen aan het bouwen was. Die vervolgens leeg kwamen te staan en die... omkiepen door die schuldenlast.
Maar goed, dat is dus nog niet opgelost. Oh, want het mag niet... Dat is gezichtsverlies voor de partij. Dus dat wordt heel erg onder de radar gehouden. Maar je ziet het aan die inflatiecijfers, aan de industriële groeicijfers. Zie je gewoon dat het tegenvalt in China. En dat gaat maar door. En je ziet het nu natuurlijk ook in de... met name veel Europese bedrijven die zeggen... cijfers vielen tegen, want China viel tegen... Dat zie je ook in die bouwproductie. En heel belangrijk voor bouw is cement en staal en glas. En dat zijn drie producten waar gewoon veel CO2 bij vrijkomt als dat gemaakt wordt. Dus het is nog een beetje de vraag van... gaat het nou dalen dit jaar alleen omdat die cement, staal en bouw en glas tegenvalt? Of is het gewoon dat die zonne-energie al zo belangrijk wordt... dat die CO2 gewoon sowieso gaat dalen in China. Die OPEC, je had het er net over. De OPEC stond vandaag een berichtje dat ze toch bang zijn voor een dalende olieprijs. Het Internationaal Energieagentschap in hun jaarlijkse rapport meldde dat ook. Ja, ze zijn toch bang dat er overcapaciteit komt in de fossiele brandstoffenhoek... gedeeltelijk omdat China dus heel veel van die duurzame energie produceert. En gedeeltelijk omdat we met Trump misschien toch ook het weer makkelijker wordt... om te investeren in fossiele brandstof. En als ze dan niet nodig zijn, dan kan die koers best hard zakken. Want als je kijkt, we gebruiken natuurlijk heel veel olie... maar die koers die beweegt met een klein beetje verschil tussen vraag en aanbod... kan dat de koers in beweging zetten. Hè? Dus als je misschien heb je 100 miljoen vaten op een dag... Maar als er elke dag 1 miljoen vaten meer zijn dan er gebruikt worden... Ja, dan komt er natuurlijk toch meer aanbod dan vraag. En dan kan die koers halveren, misschien nog wel verder. Overigens kan ook de andere kant op. Hè? Dus het is met dit soort dingen altijd zo. Het is een golfbeweging. Als het tekort is, gaat de prijs omhoog en dan willen we met z'n allen investeren. Dan hebben we weer te veel, gaat de prijs omlaag. Gaan we met z'n allen minder investeren en zo blijft het wel doorgaan. Maar... zowel de OPEC als de IEA, Internationaal Energieagentschap, is bang voor overcapaciteit met dalende energieprijs tot gevolg. Nou ja, goed, wat mij betreft mag het. In die zin, dalende energieprijs is natuurlijk goed voor de inflatie. En ik denk dat we wel wat dingen kunnen gebruiken die leiden tot minder inflatie en een betaalbare leefstijl. Ja. Helemaal als dat... vanuit duurzame energie komt, omdat die goedkoper wordt.
Maar is duurzame energie ook niet het grote voordeel daarvan... dat die prijzen inmiddels zo ver gedaald zijn... dat het extreem competitief is met fossiele brandstoffen? Ik hoorde laatst dat volgens mij het meeste aantal nieuwe windmolenparken... wordt in Texas of Oplaces gebouwd.
Nee, het wordt steeds goedkoper inderdaad. En waarbij de lijn van waarmee die zonne-energie en die windenergie goedkoper wordt... nog niet stopt. En die fossiele brandstof, die op een gegeven moment wordt het makkelijke olie is al gedeeltelijk eruit. Dus wil je meer gaan produceren, dan wordt het steeds lastiger en duurder om te produceren. Dus daar zit niet zo'n ruimte meer in.
Nee,
dat klopt. Wat ook natuurlijk wel opvallend was, is dat die grote... die hyperscalers die nu met AI-modellen bezig zijn... ja, één voor één kwamen ze eigenlijk allemaal met... dat ze een investering gaan doen in nucleaire energie. Dus eerst kwam Microsoft met de Three Mile Island. Dat is een nucleaire installatie die ooit stopgezet is. En Microsoft, omdat ze dus heel veel energie nodig hebben voor die datacenters... zou de nucleaire energie daarvoor een oplossing zijn. Want die grote bedrijven willen wel hun duurzaamheidsdoelstellingen halen... Maar hebben we ook die energie nodig en stabiele energie. Hè? Dus de geen wind en geen zon. En zo'n datacenter heeft het dan wel nodig. Het is ook heel geconcentreerd, die energie van de datacenter.
Ja.
Dus die nucleaire is daar dan een oplossing voor. En ik vond het op zich wel heel opvallend. Dat heb ik ook in de vorige met Martijn besproken. Dat jarenlang wordt erover gesproken. Het blijft en het blijft en het blijft maar hangen. En nu... zo'n AI-ontwikkeling die dan om extra energie vraagt... dat kan dan misschien net de doorbraak zijn, waardoor die reactoren wel weer tot stand komen. Een nieuw model, een nieuw ontwerp, veiliger, kleinschaliger.
Ja, maar dat zijn van die micro-reactoren heb je het dan over, denk ik. Hè?
Ja, small had ik ze gelezen, maar goed. Veel kleiner als wat we gewend waren. En Microsoft begon. Alphabet die kwam met zo'n verhaal. Amazon kwam volgens mij met zo'n verhaal. Ja, als ze het dan alle drie doen, dan gaat het alweer snel. En er was dus ook eentje die had goedkeuring gekregen, dat Oklo. Dus daar zou ook nog wel eens een verandering kunnen gaan plaatsvinden in de aankomende jaren. Uiteindelijk is het zo'n bedrijf kan dan de garantie geven dat zij de energie afnemen voor de aankomende 15 jaar. En dan dat maakt die business case voor die investering natuurlijk veel overzichtelijker dan als ze die garantie van die afname niet hebben. Hm. Dus hoop gebeurt.
Kun je hier nou een overkoepelend... dat is misschien moeilijk.
Nou ja, dat het eigenlijk, dat energievraagstuk, dat gaat toch wel gestaag door. De ontwikkelingen gaan gestaag door. De technologie zorgt ervoor dat duurzame energie goedkoper wordt. En dan kan een Trump wel roepen, dat gaan we niet doen. En dat is allemaal, ik trek die subsidies in en dergelijke. Maar de ontwikkeling is denk ik helemaal niet te stoppen.
Als het zonder subsidies al goedkoper is dan fossiele brandstoffen, dan zou je gek zijn als je dat niet gaat doen. Dan moet je bijna een fossiele subsidie in het leven
roepen. Ja, nou, laten we dan hopen gebeuren. Dat hij dat niet gaat doen.
Dat gaat niet gebeuren.
Je weet het niet, hè. Er zijn meer gekke dingen gebeurd. Ja, maar inderdaad, weet je. Dus die sneeuwbal... Die heeft inmiddels zoveel, die bal die rolt en die heeft inmiddels zoveel energie en snelheid gekregen dat gaat door. Dat
gaat Trump niet tegenhouden.
Nee. En dat zou ook helemaal. En misschien is het ook helemaal niet de bedoeling om het tegen te houden. Is het gewoon voor het populisme roept hij wat mensen willen horen. Maar gaat het gewoon door?
Ja.
En ik denk dat alleen maar goed is.
Oké.
Okay.
Een mooie optimistische noot.
Nog even één vraag. Wat vond je van COP 29? Heb jij daar nog een mening over?
Wat ik net zei. Voor de bühne roepen we A. Maar de markt doet B. Ik kreeg het gevoel... Dus ergens is er een bedrag benoemd wat dan aan hulp richting de armere landen moet komen voor klimaatverbetering. Daarvan zeiden dan die armere landen, dat is een belediging. Dat moeten ze ook zeggen. Dus er ligt wat. Partijen zeggen wel, de vooruitgang zoals dat bij het Parijsakkoord, dat krijg je nu niet meer zo snel terug. Nou, ik denk dat ook logisch is als je ziet welke politieke winter waait. Ja, dat daar geen grote... pro-klimaat beslissingen worden genomen of niet zo groot als de ontvangers zouden willen, maar waarschijnlijk groter dan de gevers gewild.
Vond ik even mijn hoofd key takeaways. Niemand is tevreden en dat is vaak een goed teken.
Dus het is, er gebeurt gelukkig wat.
Ja.
Had het meer kunnen zijn? Natuurlijk. Had het minder kunnen zijn? Natuurlijk ook. Ja, het is weer een stapje.
Ja.
Maar degene die... De pro-klimaatmensen hadden liever meer gezien. Ja, weet je, het moet ook allemaal betaald kunnen worden. We hebben natuurlijk nog meer acute problemen. Dus ik ben, ik ben blij dat we weer een stap verder zijn.
Op naar de volgende COP.
Ja, en op naar de uitvoering. Want dat is, kijk, je afspraken zijn natuurlijk geduldig. Uitvoering, dat is denk ik wat het belangrijkste is.
Oké, dankjewel Loege. Meer over dit onderwerp is te vinden in de show notes op onze site. En daar ook een heel verbluffend staatje over private equity. Kunt u allemaal op onze site vinden. Als het spannend wordt, kun je plat op de grond gaan liggen. Maar dan weet je ook zeker dat je geen meter vooruit komt. Wat we met deze beleggingswijsheid bedoelen, hoor je in de volgende Voorkennis op maandag 2 december. Betalende abonnees die hierop niet kunnen wachten, die kunnen deze aflevering nu al bekijken op beleggersbelangen.nl. En wil je geen aflevering missen, abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen op Facebook en op X. En waar dan ook voor de laatste updates. Dus ook op beleggersbelangen.nl. En vergeet niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify.